Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan lezen wat in de Bijbel geschreven staat over Henoch. En dan zoeken we eerst het boek Genesis op. Het 5e hoofdstuk. Ik begin maar bij het eerste vers. Het is een, ja, wat je zou noemen, een beetje een saai gedeelte. Maar ik lees het toch maar om vooral duidelijk het verband te laten zien. Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hem en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. En Seth leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren en hij gewon zonen en dochter. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaren en hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde dat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde dat hij Jered gewonnen had 830 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde dat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover dit gedeelte. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Zoals altijd weer, dan hebben we het goddelijk commentaar op deze historische gebeurtenissen, deze historische figuur. Hebreeën 11. Een hoofdstuk waarmee we ons gisteren ook al bezig hebben gehouden. Vers 4 sprak van het geloof van Abel. En vers 5 spreekt van het geloof van Henoch. En ik lees het ook maar even, die twee versen achter elkaar. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alsof God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij een is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Hier vind je dus Abel en Henoch achter elkaar genoemd. En hetzelfde vinden we ook in de brief van Judas, waar we gisteren uit lazen. Daar lazen we in ieder geval over hen die de weg van Kaïn zijn ingegaan. En dan staat er even later in het 14e vers van Judas. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege alle goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelend naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Tot zover deze drie schriftplaatsen die alle drie spreken over Henoch. Henoch komt dus voor in het hoofdstuk van de geloofshelden in Hebreeën 11. Hebreeën 11 is een hoofdstuk dat is geheel gewijd is aan het geloof. Geeft ook een definitie van geloof. En spreekt ons van mensen die in allerlei tijden en eeuwen en bedelingen geleefd hebben, maar die dit met elkaar gemeen hadden, dat zij door het geloof geleefd, gewandeld en gehandeld hebben. We vinden daar de verschillende namen die we ook deze week met elkaar behandelen. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Je zou kunnen zeggen, Hebreeën 11 is de nationale beeldengalerij van het Oude Testament. Er valt ook eigenlijk de geschiedenis van het Joodse volk. En ik wil vanmorgen een ogenblik met u dat museum, misschien moet ik het zo zeggen, die beeldengalerij betreden en zien naar de portretten van personen die de Heilige Geest heeft aangebracht in een bepaalde volgorde, op paars gewijs, om nader uit te leggen wat geloof is en geloofsleven. Dit is niet zozeer een theologische verhandeling, maar het laat zien wat het geloof in de praktijk doet. Wat het uitwerkt in de levens in wie geloof openbaar wordt. Het geloof heeft een stempel gezet op een leven. En daardoor werden hun namen vereeuwigd. Want door het geloof dat ze hadden, hebben ze God verheerlijkt. En zonder geloof, zo lazen we hier, is het onmogelijk God te behagen. De Heilige Geest is uitermate nauwkeurig in de keuze van deze schilderijen, deze portretten. Dat komt ook omdat het te maken heeft met de verschillende aspecten die het geloof heeft. En wat vooral opvalt is dat die portretten paarsgewijs ons gegeven worden. Het ene hoort bij het andere. Henoch hoort duidelijk bij Adam, bij Abel. Abraham en Noach vinden we ook naast elkaar. Daarna Sarah en Abraham. Daarna Isaac en Jacob. Daarna Jozef en Mozes. In het eerste vers van Hebreeën 11, daar vinden wij wat we noemen een definitie van geloof. Je zou je kunnen voorstellen dat dat boven de ingang van deze geloofsgalerij geplaatst is. Namelijk, zoals er staat, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En het is een bewijs van zaken die je niet ziet. Het is een dubbele definitie. Ik ben overtuigd als je het hoofdstuk nader bestudeert, dat je zult zien dat daarom ook steeds die portretten paarsgewijs zijn. De medaille heeft twee kanten. En beide zijden worden getoond. Het is nooit eenzijdig. Vandaar Abel, Henoch. Vandaar die dubbele definitie. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat woord vaste grond, daar is een woord van afgeleid dat we erg goed kennen, namelijk woord polis in de verzekeringswereld. Polis is een document dat ons garandeert dat we ontvangen zullen wat we verwachten, wat ons beloofd is. Wij kunnen luchtkastelen bouwen zonder enige zekerheid hebben dat die ooit werkelijkheid zullen worden. Maar het is anders als we eigendomsbewijzen bezitten. Het document bezitten. Waarop ons geloof gebouwd is. Geloof is de zekerheid dat de dingen die we hopen ook verwezenlijk worden. Geloof is gebaseerd op Gods beloften. Op Gods uitspraken. Op een God die niet liegen kan. Hij die het beloofd heeft, zegt de Bijbel, is getrouw die het ook doen zal. En daarom is het geloof een vaste grond der dingen die men hoopt. Het zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, zegt de apostel Petrus. Het is een realiteit. Het is een absolute zekerheid. En in die zin heeft geloof een totaal andere betekenis dan in onze taalgebruik. Als wij zeggen, als iemand mij vraagt, hoe laat vertrekt de trein van Ommen naar Ennen? Dan zeg ik, weet het niet zeker, maar ik geloof om 12 uur. Dat is geloof juist niet zeker weten. Maar in de Bijbel is geloof zeker weten. Want die wetenschap, die zekerheid berust op dat wat God gezegd heeft. En al deze mensen die genoemd worden in het hoofdstuk, en nog vele anderen, worden gekenmerkt door het feit dat ze geloofden wat God beloofde. En dat heeft een leven bepaald. Daar hebben ze naartoe geleefd. Daar hebben ze naar uitgezien. Dat was het perspectief van hun leven. De zin van hun leven. De inhoud van hun leven. Het waren gelovigen. En geloven wil zeggen dat ze rekening hielden en vertrouwden op Gods uitspraken. En de tweede trouwens gezegd is een vaste grond der dingen die men hoopt. Een vaste grond die men hoopt en bewijs der zaken die men niet ziet. Dat wil zoveel zeggen dat het geloof zich beweegt in de onzienlijke wereld en zich bezighoudt met dingen die je niet kunt zien. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Geloven is niet zien. Eens gaat het geloof over in aanschouwen. Maar wij spreken vandaag en in onze conferentie uitsluitend over dingen die niet gezien worden. Een bewijs van zaken die je niet ziet. Zo kenmerkend dat als God tot Abraham spreekt, tot Isaac, tot Jacob, tot Mozes en hier tot Henoch en ook tot Abel, dat God met hen sprak over dingen die niet gezien werden en die door het geloof voor hen een realiteit waren, zo reëel dat ze eruit geleefd hebben. En daar zie je hoe geloof werkt. Het oog houdt zich bezig met de aardse dingen. Het geloof houdt zich bezig met de hemelse dingen. Niet met onze zintuigen dus waar te nemen. En als u deze portretten bestudeert, wie u ook hebt, u zult zien, er is altijd weer over zaken die men niet zag en over beloften die nog vervuld moesten worden, waarvan ze de absolute zekerheid hadden dat het geschieden zou. Wel, broeders en zusters, dan komen wij, we zouden er verder op kunnen ingaan, maar dat doe ik nu niet. Het gaat nu over het Henoch in vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. Het eerste portret in de geloofsgalerij was Abel. Daar hebben we het gisteren over gehad. En Abel, geloof werd bepaald door het offer wat hij bracht. Abel spreekt van het lam van Abel. En we kunnen zeggen dat het lam eigenlijk het begin is van het christelijk geloof. Het begin van de heilsgeschiedenis. Het is ook het eerste feit wat ons meegedeeld wordt. Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Je zou kunnen zeggen, Abel zag in de eerste plaats een gekruisigde heiland. Een lam dat sterven moest. Een plaatsvervanger. Verzoenend zijn bloed zou storten. Dat lam hebben gezien, dat wijst op onze Heer Jezus Christus. Henoch openbaart geloof in een levende en opgestane Heer. Met wie hij kon wandelen en spreken. Totdat hij, de Heer, hem voor eeuwig in die onzienlijke wereld thuis haalde. Henoch staat er, wandelde met God. En die was niet meer. God nam hem weg. Deze beide portretten horen bij elkaar. Ze vormen als het ware één geheel. Zaligmakend geloof in een gekruisigde en opgestane Heer. Het begint bij het bloed en het eindigt bij de hemel. Zo zie je het in die beide portretten. Twee aspecten van dezelfde zaak, geloof. We zien het begin, we zien het einde. Het begin bij het kruis en het eindigt in heerlijkheid. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. God nam hem weg. De geschiedenis van Henoch vonden wij in Genesis 5. Eigenlijk zijn er maar een paar versen aan hem gewijd. Dat is al wat we van hem weten in vers 23 tot en met 24. Vers 22 tot en met 24. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. God nam hem weg. En we hebben ook nog enige informatie erover. In Hebreeën 11, dat spreekt van de wandel van Henoch. En in Judas lezen wij de dienst van Henoch. Zijn dienst, zijn werk hier op aarde. Want hij was kennelijk een profeet. Hij was de zevende van Adam die geprofeteerd heeft van dingen die nog moeten komen. Dingen die hij niet zag. Die hij ook nooit gezien heeft. Die hij ook in zijn tijd niet heeft meegemaakt. Maar hij sprak van de wederkomst van de Heer om te oordelen. Alle goddelozen en alle goddeloze werken die zij op aarde staat er goddelooslijk bedreven hadden. Genesis 5 is een wonderbaarlijk hoofdstuk. Er staat in het boek van het geslacht van Adam. En als je het eerste gedeelte leest, dan word je er weemoedig onder. Het is een treurig boek. Vers 1 lezen wij dat Adam geschapen was naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. We hebben van de week reeds gehoord. In vers 3 lezen wij, en Adam leefde 130 jaar en hij gewoon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. Set is geboren naar het evenbeeld van Adam. Dat betekent dus dat Set als een zoon van de gevallen mens Adam erfelijk belast was, een zondaar was, dat hij dood was in zonde en misdaden. En het hoort in Romeinen 5 vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, in welke allen gezondigd hebben. Wij zijn niet zondaars door de zonde die we begaan hebben, maar we zijn zondaars door de zonde van één, Adam. En er wordt duidelijk uitdrukkelijk gesteld dat Seth het beeld, het gelijkenis van Adam droeg. En dat de dood in hem werkte. En heel dat hoofdstuk had aan het begin, ervaren wij, zien wij de heerschappij van de dood. Keer telt als een refrein terug bij iedere generatie die uit Seth geboren zijn en hij stierf. De dood heerste, lazen we in Romeinen 5, van Adam tot Mozes toe. Zijn er maar drie dingen belangrijk die hier vermeld worden van iedere generatie, van iedereen die dat hij geboren werd. Dat hij trouwde en een gezin stichtte en dat hij doodging. Zijn er drie misschien wel voornaamste gebeurtenissen in het leven van een mens, normaal gesproken. Eenmaal heb ik waarschijnlijk in de krant gestaan, niet waarschijnlijk, ik weet het zeker, want ik heb toevallig die advertentie, dat is zoveel jaren geleden, ik vertel niet hoeveel, dat er een welgeschapen zoon geboren is, genoemd Jacob Klinghaneveld. Tweede keer dat ik in de krant verscheen was dat ik getrouwd ben. En er is aan alle kans op. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er straks nog een keer een advertentie verschijnt dat ik gestorven ben. Geboorte, huwelijk, dood. Dat vinden van al deze mensen. Hij werd geboren. Hij gewoon zonen en dochteren. En hij werd zo oud. En hij stierf. En de mensen die tijd verbazingwekkend oud werden, was toch altijd het einde. En hij stierf. Daar heb je de heerschappij van de dood. Dat is de geschiedenis van de mens. De geschiedenis van het geslacht van Adam. De dood heerst vanaf Adam. En er is wat er ook veranderd is in hetzelfde gebleven in de mensenwereld. Geboorte, huwelijk, dood. Dat is een ontzettende zaak. Je wordt er weemoedig onder. Dat zijn allemaal rouwbrieven. Dat vroeger de gewoonte dat elke rouwbrief die binnenkwam door mij bewaard werd. Ik heb ze verzameld. Ik kijk er wezen nooit naar, maar zo dan ga je eens wat opruimen of je vindt, komt het toevallig, het komt er in je handen. En dan kun je toch niet nalaten om die, van wie zal dat geweest zijn. Dan word je echt weemoedig om te zeggen, die is niet meer, die zijn zelfs namen bij die ik intussen vergeten ben. Zodat namen bij deze een heleboel herinneringen oproepen. En dan kun je ontdekken, mijn broeder en zuster, hoe een groot deel van je leven bepaald wordt door de dood. En hij stierf. En elke keer als je de post krijgt, je ziet dat bekende kaart met het randje erop, en daar staat er, en hij stierf. En als het iemand is van wie je erg veel gehouden hebt, dan schrik je. Als het iemand is die je misschien nauwelijks gekend hebt, dan gaat er wat makkelijker aan je voorbij en je gaat gewoon door. Dat is de werkelijkheid. En hij stierf. En toch, broeders en zusters, dat is het wonder van het vijfde hoofdstuk, dat we hier op een gegeven moment zien dat het refrein van en hij stierf doorbroken wordt bij Henoch de zevende van Adam, schrijft Judas. Want er staat van Henoch geschreven in vers 21. En Henoch leefde 65 jaren en ik woon met Methuselem. Hetzelfde verhaal als die andere. Geboorte, huwelijk enzovoort. En Henoch staat er, wandelde met God nadat hij met dieren gewonnen had 300 jaren en hij stierf. Nee, dat staat er niet. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer. God nam hem weg. De dood werd onderbroken door het leven. Henoch is daarvan het eerste bewijs. De dood is wel mogelijk, maar kennelijk niet noodzakelijk. Elia is daarvan het tweede bewijs. En laat ik zeggen, de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus na zijn opstanding is daarvan het grootste bewijs. Het is Judas die ons op wijst dat Henoch de zevende van Adam is. In de lijn van Set. We hebben de andere lijn ook gezien gisteren. Daar vonden we de zevende van Adam in de lijn van Kain, namelijk Lamech. Toch merkwaardig dat we de getallen zeven voortdurend, het getal zeven voortdurend erbij wel tegenkomen van meervoud ervan, veelvoud ervan. Ook getallen hebben een typische betekenis. Daar zou ons ook nu mee bezig kunnen houden. Maar over het algemeen is het waar dat zeven het goddelijk waarmerk is op de schepping en ook op de verlossing. Op het scheppingsplan en ook op het verlossingsplan. Daar is iets mee aan de hand. Maar voor ons is het belangrijk om te weten, In wat voor tijd leefde Henoch? Duidelijk in dagen van toenemende ongerechtigheid. Waarin de godvervreemding steeds verder doorgaat. Toenemende afval van goddelijke normen en ook van scheppingsordonantiën. Als u dat vierde hoofdstuk leest, dan ontdekt u dat daar een cultuur ontstaat, een beschaving, een menselijke beschaving, waarin voor God geen plaats is. Buiten God om. Buiten Gods belofte om. Een goddeloze wereld. Een wereld zonder God. Misschien wel een vrome wereld. Zoals we van elkaar inzagen. Maar in de Bijbel bestemd als een goddeloze wereld. De menselijke samenleving bleek door en door verdorven. De zonde werkte door. De ongerechtigheid werkte door. En op een gegeven moment spitst het kwaad zich zo toe dat er staat dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had. Dat hij genoodzaakt was om de mens van de aardbodem te verdelgen. Met uitzondering van Noach en zijn achttal. Je zou kunnen zeggen, die tijd gezien, dat Henoch leefde in de vooravond van deze ontzettende gebeurtenis, namelijk het oordeel van de zonvloed, waarin God de mens van de aardbodem verdelgde. En als Henoch geprofeteerd heeft van het oordeel dat komen zou, had natuurlijk in de eerste plaats te maken met het oordeel van de zonvloed. Maar in het verlengde daarvan, met het oordeel dat straks komt bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De Zoon des Mensen, die zal oordelen in gerechtigheid. En een einde zal maken aan de geschiedenis en de heerschappij van de zonde. Wel, in die tijd, broeders en zusters, was daar een man waarvan geschreven staat, en Henoch wandelde met God. Dan zou je gerust kunnen zeggen dat al die andere mensen niet met God gewandeld hebben. Het was gewoon een uitzondering. Daarin viel hij op. Hij wandelde met God. Dat woord wandelen komt in de Bijbel dikwijls voor. Wij spreken van de levenswandel. Vooral de apostel Paulus spreekt voortdurend, wandelt in de liefde, wandelt in het licht, zegt Johannes, wandelt in de waarheid. En altijd weer dat onze wandel in overeenstemming moet zijn met de roeping waarmee we geroepen zijn. Het geloof bepaalt onze levenswandel. En hier was een man die God geloofde en wiens levenswandel totaal veranderde. Hij wandelde, nog wil zeggen, hij rekende met God. Die hij niet gezien had. Maar hij geloofde wat God hem gesproken had. En dat bepaalde zijn levenswandel. Daarvan was hij niet af te brengen. En daarin onderscheidde hij zich van al zijn tijdgenoot, al zijn medemensen. En Noach, Henoch moet als een vreemde overgekomen zijn voor zijn eigen tijdgenoot, voor zijn eigen familie. Wandelen met God, dat impliceert in de eerste plaats, laat ik zeggen, verzoening. Er staat een woord in de profetie van Amos dat ik graag met u lezen wil. Ik weet niet dat het een boek is waar we alle dagen in lezen, maar het is goed om het op te slaan. Amos 3 vers 3. Daar staat zomaar een uitspraak. Daar staat, zullen twee tezamen wandelen, tenzij zij bijeengekomen zijn. Eigenlijk, tenzij zij het eens geworden zijn. Als je met iemand in vijandschap leeft, ga je niet samen met hem wandelen. Ga je hoogstens een straatje voor hem om. Maar als hij staat, dat Henoch wandelde met God, dat betekent dat een bestaande vijandschap veranderd was in verzoening. Als mens wandelen met God, betekent dat Dan kan het alleen omdat hij met God verzoend is. Dat in eerste plaats. Vijandschap heeft plaatsgemaakt voor verzoening. Een tweede voorwaarde voor een wandel met God is een overeenstemmende natuur. De mens, hij heeft met God niets gemeen. Zonde maakt scheiding. Adam vluchtte voor God nadat hij gezondheid had. Een wandel met God houdt in de eerste plaats in de juridische wegneming van de zonde, maar ook deel hebben aan de goddelijke natuur. Dat wil zeggen dat men ook gemeenschappelijke belangen heeft. Dat men kan spreken over dingen waar beiden geïnteresseerd zijn. Als er iemand moet wandelen die totaal andere ideeën en gedachten, hobby's en weet ik heeft dan jezelf, dan kan zo'n wandel een verschrikking wezen. Dan ben je waar je over praten moet. Dan ben je waar je het over moet hebben. Maar als je met mensen spreekt die dezelfde interesse, dezelfde belangstelling hebben, misschien wel dezelfde hobby's hebben of hetzelfde werk hebben, dan is het geweldig om met zo iemand te wandelen en te converseren, want dan houdt het in gemeenschap te hebben, discussiëren, elkaars gedachten te leren kennen. Dan ontstaat er een band. Men heeft een gespreksonderwerp. Ik voel me altijd diep ongelukkig als ik ergens op bezoek moet waar je niet mee praten kunt. Ja, zij willen praten over dingen waar ik nog niet zo graag over praten wil, en ik wil graag praten over dingen waar zij niet van horen willen. Maar soms moet je voor je fatsoen moet je dat doen. Soms moet je naartoe, kun je er niet buiten. Maar dan zit je daar wel als een vreemde. En ik ontdek altijd, als ik ergens binnenkom, want ze kennen me daar in die omgeving veel te goed, dan zwijgen alle stemmen. Dan houdt ineens de gesprek op. En het wordt stil, gaat een dominee voorbij, weet ik veel. Maar in ieder geval, zo krijg je dat dan. Hè? En als je dan de plaats weer verlaat, dan leven de gesprekken gewoon weer op. Merkwaardig genoeg, broeders en zusters. Maar ik wil u wel zeggen, het is onmogelijk om met iemand te wandelen, ontspannend te wandelen, als er geen contact is, als er geen belangen gemeen zijn, als we niet er samen aan deel hebben. En het zou een verschrikking, het is ook onmogelijk, dat een onwedergeboren mens met God wandelt. Want daar ligt een volledige scheiding. Derde plaats, moet er ook een soort morele geschiktheid wezen. Zou ik willen zeggen, God wandelt niet buiten de weg der heiligheid. God is heilig. De Bijbel zegt, wees heilig, want ik ben heilig. We weten, onze heiligmaking is Christus Jezus. Maar nog eens, een zondaar kan geen gemeenschap hebben met een heilig God. En mijn broeder en zuster, in dat opzicht is dit heel nog een machtig type van de Heer Jezus, die op volmaakte wijze door het geloof met God wandelde. Zo zelfs dat hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Eenswillend, één van gedachten. In alle opzichten, volmaakte evenbeeld van de Vader. En het oor van de Zoon was altijd gericht op de Vader. En zullen u dan boven even geen gesprekken opvangen, maar ook in het Oude Testament, in de psalmen tussen de Zoon en de Vader. De Heer Jezus Christus, die als mens op aarde wandelde met God. In een demonische en satanische wereld. Een rechtstreekse gemeenschap had met de levende God. En gelijk de Vader hem in de wereld gezonden heeft, heeft hij ons in de wereld gezonden. En zoals hij de rechtvaardige uit het geloof en door het geloof wandelde, zo zullen wij als rechtvaardigen uit het geloof wandelen. Wandelen. Het woord daarbij. Het spreekt van geestelijke gemeenschap. Hoe kunnen twee tezamen wandelen zonder het eens te zijn? Wandelen veronderstelt ook geleidelijke vooruitgang. Niet zo nu en dan een wandeltochtje. Maar bedenk dat hier van een man sprake is die 300 jaar lang wandelde met God vanaf zijn 65e jaar. Hij werd 365 jaar. En 300 jaar heeft hij gewandeld met God die hij niet zag. En heeft hij geleefd uit de belofte Gods. Geloof is immers een bewijs van zaken die we niet zien. Zolang hoeft u het niet te doen. Wat het geloof betreft. Broeders en zusters, dat zijn maar enkele tientallen jaren. Het geloof gaat over in aanschouwen. Maar hij nog heeft helemaal niet gezien. 300 jaar. Door het geloof gewandeld. Zonder wat te zien. Zonder te vertrouwen wat zijn zintuigen waarnamen. Maar alleen te geloven in de belofte Gods. En hij wandelde met God. Tot het moment dat er staat. En hij was niet meer. God nam me weg. Welk een licht werpt dat op het leven, op het karakter en de levenswandel van deze man. Iedere afstammeling van Adam was van nature een kind des torens en van God vervreemd. Maar er moeten momenten in het leven van Hebel gekomen zijn die van nature ook een kind des torens was. Die ook het beeld van Adam droeg. Die ook uit dezelfde linie voortkwam. Dat hij met God verzoend werd. En als gevolg daarvan sindsdien een wandel met God had. Een wandel die eindigde in de hemel. Hij behaagde God door het geloof. En hij was niet meer. En God nam hem weg. Wel, ik zou er kunnen doorgaan. Een wandel met God. Wij zingen, wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. Broeders en zusters, wandelen met God, dat betekent in de eerste plaats een groeien in de genade. Aan het einde, dat kan ik u verzekeren geven, van die 300 jaar was hij nog niet meer dezelfde als aan het begin van die 300 jaar. Hij zal ongetwijfeld een steeds diepere afkeer van de zonde gekregen hebben. En van de tijdgeest. Maar ook het bewustzijn van zijn eigen hulpeloosheid en afhankelijkheid. Ik denk hoe ouder je wordt, ook als christen, hoe meer je beseft hoe machteloos je in jezelf bent. En hoe meer elke vorm van verbeelding uit je leven verdwijnt. Ik ben beslist niet meer dezelfde. En dat is door de genade van God. Als op die blijde dag die zaal gestond een halve eeuw geleden toen ik Jezus als mijn heiland vond. En dat ontdek je niet bij jezelf, dat is niet sprongsgewijs gebeurd. Maar dat is een, laat ik zeggen, een progressieve, een voortgaande verandering. Het geloof heeft gewerkt. Het geloof zet je leven om. Je gaat groeien in de genade en het bewustzijn van wat de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Daar is ook in die tijd een groeien in kennis. Wat dacht je? Hoe goed zal Henoch God gekend hebben in een wandel 300 jaar aan de zijde van God? Wij zingen aan uw zij, dicht nabij. Een diepere kennis van de Heer zelf. Niet alleen maar een kennis van horen zeggen, maar ook een kennis zoveel zeggen die voortvloeit uit een oprecht gemeenschapsleven met de levende God. Een kennen van Paulus zegt, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. Dat is geen kennen van de studeerkamer alleen, maar dat is een kennis die groeit vanuit de dagelijkse omgang, die verborgen maar heerlijk en wonderbare omgang met de Heer zelf. Een wandel met God. Dat kun je niet in woorden zeggen, dat kun je alleen maar beleven. En zij die de Heer kennen en die deze wandel kennen, een wandel in het licht met Jezus, een wandel met God, rekening houden met zijn woord, je laten leiden door de belofte Gods, je leven laten bepalen door het woord van God, te leven in de onzienlijke wereld, te leven in de geestelijke wereld, te leven uit al die belofte Gods, mijn broeder en zuster, vloeit voort, een persoonlijke kennis van de Heer zelf. En wij zeggen, zijn van de liefdesliederen, dieper Jezus u te kennen. is mij meer dan alles waard. Alles heeft zijn glans verloren. Rijkdom, macht en roem en eer. U alleen heb ik verkoren. Ik heb aan u genoeg, o Heer. Henoch had genoeg aan God. Meer had hij niet nodig. En hij vervreemde van de wereld. Het was niet dat hij zichzelf een beetje beter of heiliger voelde dan de wereld. Hij wist maar al te goed wie hij was. Maar zijn leven uit het geloof, zoals staat, door het geloof, broeders en zusters, bepaalde ook dat hij steeds meer wereldvreemd werd. En steeds meer leefde in de werkelijkheid van de onzienlijke wereld. En in de verwachting van de vervulling van Gods beloften. Wel, en kunt er ook zeker van zijn dat dat zijn getuigenis bepaalde, die wandel met God. Voor we kunnen getuigen van God, zoals hij nog deed, want hij was een profeet, daarom een getuige. Hij sprak van God. Hij sprak het woord van God dat hem toevertrouwd was. Gaat er een wandel met God vooraf? Vele christelijke arbeid is niet het product van zulke wandel. En daarom dikwijls in Gods ogen hout, hooi en stoppelen dat de toets van zijn kritiek niet kan doorstaan. Omdat het voortvloeit uit eigen inspanning, niet het geloof. Niet een vrucht is van de levenswandel, van het gemeenschapsleven met de Heer, maar een vrucht is van eigen vroomheid, van eigen ideeën en gedachten, en wat iets meer zij. Hij werd een profeet. Henoch. Ik zou het niet geweten, hij was niet in de brief van Judas stond. Maar Judas vertelt ons dat. En je kunt dan zeggen dat inderdaad de wandel waarvan Genesis spreekt in het historisch verslag hem automatisch maakt tot een getuige voor de Heer die zicht had op het werk. We hebben gehoord, Henoch betekent ingewijde. Hij was ingewijd in Gods plannen. Ze waren hem niet onbekend. Hij wist van dingen waar de zijn tijdgenoten niet van wisten. Waar ze geen informatie over hadden. Maar hij was door God geleerd. Door het woord van God geleerd. Hij kende iets van die grote, machtige heilsgeheimen van God. Zoals ook Abel dat door het geloof gezien heeft. Maar hij zag zelfs verder. Hij zag tot zelfs in de hemel. En hij zag zelfs de wederkomst van de Heer. Hij zag over de eeuwen heen. Hij zag zelfs onze tijd waarin wij leven. Mijn broeder en zuster. En heeft hem getuigd. En de mens gewaarschuwd. Een getuige. En het kan bijna niet anders. Dat moet gepaard geweest zijn met een goddelijke openbaring. Daar kom ik zo op terug. Voor ons is de wandel met God in de eerste plaats. Er staat in 1 Johannes 1 vers 5. Wandel in het licht. Zoek u maar op. Laat maar even opzoeken. Want ik veronderstel ook altijd iedereen wel weet wat er staat. Maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. En er staat in de eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk, in vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En we u verkonden dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en met de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zo reinigt ons van alle zonde. Indien wij in het licht wandelen, met God wandelen, betekent in het licht wandelen, God is licht. En je kunt je met God wandelen en tegelijkertijd in de duisternis leven. Broeders en zusters. Dat betekent dat we wandelen in het licht van de openbaring van God. En dat licht vinden we in het woord. Want zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. In het vierde hoofdstuk van dezezelfde Johannesbrief lezen wij in vers 16. Meen ik. 4 vers 16. Daar staat. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En daarom zegt de apostel Paulus in Efeze 5, wandelt in de liefde.
Met God wandelen betekent de liefde wandelen. God is liefde. En iemand die met God wandelt zal ook inderdaad, mijn broeder en zuster, ervaren dat God liefde is. En die liefde openbaart zich in de praktijk ook in ons die met hem wandelen. Dat heeft een uitwerking. Als je dagelijks wandelt met iemand die liefde is, dan projecteert ze dat in je leven. Een andere plaats in 1 Johannes 5 vers 20. Zoek je maar op en we hebben toch nog de eerste Johannesbrief voor ons. En daar vinden wij in, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En we zijn in de waarachtige, namelijk in de Zoon, Jezus Christus, deze de waarachtige God en het eeuwige leven. God is waarachtig, God is waarheid. En de tweede brief lezen wij, wandelt in waarheid. Spreken en wandelen met God. In waarheid, in liefde, in licht. Dat zijn de wezenskenmerken die openbaar worden van mensen die door het geloof met God wandelen. Daaruit blijkt inderdaad dat ze met God wandelen. Iemand die zijn broeder haat, die kent de liefde niet, die wandelt in het licht, wandelt niet met God. Mijn broeder en zuster. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. Het is niet alleen het kennis van de feiten, maar het geloof van de feiten, het geloof in hem, in wie de waarheid zelf is, dat de levenswandel bepaalt. En je kunt het niet van elkaar losmaken. Theorie en praktijk zijn niet van elkaar te scheiden. Ze horen bij elkaar. En de neiging die we vandaag geven, zou zeggen, ik geef u een praktische opleiding en een praktische voorbereiding over de praktijk van het leven, enzovoort, enzovoort. En er worden mensen allerlei geïndoctrineerd of geleerd over gezinsleven, over huwelijksleven, dan vanuit de christelijke beginselen. En dat blijkt in de praktijk van het leven dat over het algemeen deze mensen die daarin zo bedreven zijn, kennelijk, blijkbaar, van die christelijke beginselen absoluut niets weten, misschien kennis hebben van het woord van God. Het een heeft te maken met het andere. En ik zou je de voorbeeld kunnen geven van mensen die lessen geven in het huwelijksleven, die vandaag van een vrouw weggelopen zijn. Voorgangers. Ja, ik noem maar geen naam, u weet ze zelf wel. En ik ken andere mensen die het zo goed weten hoe je kinderen moet opvoeden. Ik ken heel wat mensen die mij in mijn leven vaak hebben lastig gevallen, die meen dat ik het verkeerd deed. Dus zullen het best gedaan hebben ook. Maar ik heb soms wel eens een beetje leed vermaakt als ik zie hoe ze nu bezig zijn met hun eigen kinderen. En broeder en zuster. En nog altijd is het waar geweest dat die mensen het wisten van kinderen, meeste van kinderen opvoeden wisten die zelf geen kinderen hadden. Ja, ik kan hier een paar voorbeelden noemen. Professor Watering bijvoorbeeld in mijn tijd, dat was de pedagoog van die dagen. Was een man die geen kinderen had. Maakt een heel groot verschil hoor. Ik wil maar zeggen, mijn broeder en zuster, het ene gaat gepaard met het andere. Een gemeenschap met God, een kennis van God, een groeiende kennis, een groeiende genade, een wandel en een getuigenis, dat vloeit eruit voort. En het is niet van elkaar te scheiden. En dan kun je zeggen, dat zijn twee dingen, twee hoofdstukken. Het gaat met elkaar samen. Het sluit op elkaar aan. Henoch wandelde met God. Vandaag hebben we mensen nodig die met God wandelen. Die met God rekening houden. Die zich aan het woord houden. Die wandelen het licht dat God hen geopenbaard heeft. Ze niet laten beïnvloeden door invloeden van buiten. Maar die staan in de waarheid. Die staan in het woord van God. Die leven in de gemeenschap met de Heer. En die het oog vastgericht hebben op de vervulling van de belofte die God gegeven heeft. Waarvan we het eigendomsbewijs in het woord bezitten. Waarop we onze hand kunnen leggen. Dingen die niet gezien worden. Geloof is het bewijs van zaken die men niet ziet. Weet u, en ik ga nog even terug naar Genesis 5. Wat zo kenmerkend is in de geschiedenis van Henoch. Dat er staat in vers 22. Daar heb je het begin van die wandel met God. Henoch wandelde met God nadat hij Methuselem gewonnen had. Zou er kunnen concluderen dat hij voor die tijd, die eerste 65 jaar, niet met God gewandeld had. Hij wandelde God nadat hij met Methuselem gewonnen had. 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Pas na de geboorte van Methuselam, staat er geschreven dat hij met God wandelde, met als gevolg dat hij de dood niet gezien heeft, maar God nam hem weg, toen hij zijn wandel op aarde volbracht had. Waarschijnlijk ging dan ook die geboorte van Methuselam gepaard met een goddelijke openbaring. Wat die openbaring geweest is, weet ik niet. En waardoor zijn leven zo plotseling veranderd is na de geboorte van die zoon Methuselam, zou ik ook niet kunnen weten. Je zou iets op kunnen maken uit de naamgeving. Want al die namen die hier genoemd worden, dat zijn als Genesis 4, zoals we gisteren beluisterd hebben, uit het geslacht van Kain, een betekenis. En het is interessant om die betekenissen naast elkaar en onder elkaar te zetten. En tegelijkertijd ook de betekenis van de namen van hen die geboren zijn, het geslacht van Zet, er eveneens bij te zetten. Maar, broeders en zusters, één ding is duidelijk, dat Henoch bij de geboorte van Methuselam een totale verandering heeft meegemaakt, kennelijk door een goddelijke openbaring, doordat God tot hem gesproken heeft, want geloof berust immers altijd op het gehoor en het gehoor door het woord van God, dat God hem iets bekend gemaakt heeft. Zoals hij Noach bekend maakte dat hij de mens van de aardbodem zou verdelgen. Zoals hij aan anderen bekend maakte dingen die hij in de toekomst zou doen. Zo heeft God ook tot Henoch gesproken. En Henoch geloofde God. En sindsdien wandelde hij met God. En de naam die hij gaf en Methuselam, die wij goed kennen, omdat hij de oudste geworden is van de mensheid, voor zover dat in de Bijbel bekendgemaakt is, betekent zoiets, er zijn verschillende meningen over, maar ik geef deze maar door, als hij dood is, zal het komen. En één ding is in ieder geval na te checken, dat in het jaar dat Methuselam stierf, de zonvloed kwam. Alsof God tegen Henoch zei, Henoch, ik zal nog zo lang geduld hebben. Zolang het levenslicht, het levenskaarsje van jouw zoon Methuselam nog brandt, zal het nog niet in oordeel verschijnen. Maar zodra dat lichtje geblust wordt, dan komt het. En is het niet merkwaardig dat dan juist die Methuselam de oudste wordt van alle mensen die genoemd worden. Die merkwaardig spreekt hij van de langmoedigheid Gods, die tot de kering leidt, van het geduld van God. Broeders en zusters, God zei tegen Henoch, zie je die baby? Ze was waarschijnlijk zijn eerstgeboren die in zijn armen drukte. En God zei, de wereld zal bestaan zolang hij leeft. Dat is tegelijkertijd in de aankondiging van het oordeel. En daarover profeteerde Henoch. Hij profeteerde, zie de Heere komt met zijn vele heiligen om gericht te houden. Daarover had hij niet met Abel gesproken. Maar wel met Henoch, broeders en zusters. En het heeft een omkeer in zijn leven teweeg gebracht. Henoch wist dat deze de wereld waarin hij leefde voorbij ging. Henoch wist wat de mensheid te wachten stond. Henoch wist toen hij zijn zoon in zijn armen drukte. En ik kan u tal van voorbeelden noemen wat gebeurtenis dat geweest is. Toen Jacob zijn eerstgeboren in zijn armen hield. Toen Eva haar eerstgeboren zoon in de armen hield. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze wist niet dat ze een broedermoordenaar aan haar borst drukte. En hier was het bij Henoch. En dan lees ik, ga verder in vers 22. En Henoch wandelde met God nadat Methuselam gewonnen had 300 jaren. Hij gewon zonen en dochteren. Zo waren oude dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Dus niet, hij stierf. En dan ga ik het commentaar nog lezen van Hebreeën 4, wat we zo straks gezien hebben. En daar staat, Hebreeën 11, daar in het vierde vers, in het vijfde vers. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest. God nam hem weg. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God had weggenomen. God nam hem weg. Er is wel enig verschil met de hemelvaart van de Heer Jezus. Daarvan staat, en hij voer op naar de hemel. Hij werd niet weggenomen. God nam hem weg. Wegnemen betekende eigenlijk dat hij overgedragen werd van de ene plaats in de andere. Je zou kunnen zeggen, over de dood werd heen gedragen. Normale wijze is mensen sterven en opstaan. Maar hier hebben we een voorbeeld van iemand die niet gestorven is en wiens wandel eindigde over de dood heen in de hemel. God nam hem weg. God tilde hem van de zienlijke naar de onzienlijke wereld. Zonder dat hij de dood geleerd. Het geloof ging bij hem over in plotseling aanschouwen. En Henoch, zou je kunnen zeggen, is een type van de hemelvaart van alle gelovigen straks bij de komst van de Heer in de lucht. Dat wegnemen, die opname, is altijd een plotseling wegrukken en geplaatst worden in een, op een andere plaats van, laat ik zeggen, van de zienlijke naar de onzienlijke, weer van geloof naar aanschouwen. Dat is een wonderbaarlijke zaak, broeders en zusters. En wat is het geweldig, dat we in deze twee beelden, deze twee portretten, die hele weg der zaligheid zien uitgebeeld, in zijn begin, in zijn einde. Het begin bij het lam, en het eindigt bij de hemel. En daartussen ligt de wandel. Henoch wandelde met God. En daar staan die twee zijden van de medaille. Het kruis en de hemelvaart. Of anders gezegd, de gekruisigde en de opgestane Heer. Beide uitgebeeld in Abel en in Henoch. Henoch wandelde met God. Ja, dat is een merkwaardige gebeurtenis geweest, want zijn tijdgenoten hebben hem kennelijk wel gemist. Want er staat dat hij door het geloof weggenomen geweest is. Je kunt er zeker van zijn dat Henoch daarover geïnformeerd was. Dat God hem dat meegedeeld had. Want hij kon dat nooit weten als God hem niet geopenbaard had. Hij kende de normale gang van zaken. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Hij kende de heerschappij van de dood in zijn eigen familie. En in zijn eigen voorgeslacht. En normaal zou het geweest zijn als hem dat ook overkomen was. Maar God heeft het natuurlijk als het ware doorbroken en heeft hem zonder de dood te zien de eeuwigheid doet ingaan. En, broeders en zusters, zijn tijdgenoten, ze staat er, en men heeft hem gezocht, of letter staat er niet maar, er staat, hij werd niet gevonden. Dat betekent duidelijk dat hij maar hem gezocht heeft. Zeg, waar is hij heen nog gebleven? Was met Elia ook zo. He, die profetenzonen geloofden dat ook niet. En ze vroegen aan Elisa dat ze hem zochten moeten, want ze zeiden, het kan wel een wervelwind zijn die hem ergens gevoerd heeft en zijn lijk zal wel ergens liggen. Men heeft hem gezocht, men heeft hem niet gevonden. Men heeft hem wezen ook gezocht naar het dode lichaam van de Heer Jezus. Maar hij was opgestaan, wat zoekt gij de levende bij de doden? En wat een wonderbaarlijke zaak, dat straks de tijd komt, broeders en zusters, dat gelovigen plotseling zullen worden weggenomen bij het geklank van de bazuin, bij de stem van de Heer, bij de stem van de aartsengel, dat in een punt des tijds levende gelovigen veranderd worden en samen met de ontslapen gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. De gebeurtenis bij een historische gebeurtenis die door niemand ontkend of gelogen kon worden. Want hij heeft wat gedaan om het te kunnen ontkennen, om het te kunnen logenen. Dat inderdaad Henoch zonder de dood gezien te hebben, de hemel is ingegaan. Maar ze hebben bewijs nooit kunnen vinden. Ze hebben het gedaan om het te kunnen logenen dat Lisa met vurige paarden en wagen in de hemel is ingegaan. Maar hij heeft het gedaan om te kunnen bewijzen dat de Heer Jezus niet in de doden is opgestaan. Hij heeft gezocht naar zijn lichaam. En men zoekt nog, en heeft het niet gevonden. Omdat men niet gelooft wat God zegt. Wellicht zal het straks ook zijn. Maar hij was niet meer. God nam hem weg. En we kunnen dus eigenlijk vier merkwaardige feiten in de profetie van Henoch ontdekken. Als ik nu even ga naar wat er staat in Judas. Dat laatste wat we hem lazen in vers 14. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggen: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Dat moet nu nog steeds gebeuren. Dat is de wederkomst van Christus op aarde met zijn heiligen. Maar door het geloof was dat voor Henoch reeds een realiteit. Dus we zien hetzelfde wat Jesaja zei. Hij is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat leed de 700 jaar voor Christus, voordat deze dingen feiten werden. Maar door het profetisch woord, door het geloof, zag hij dat alsof het reeds verleden tijd was. En dan kon hij zeggen, hij is om onze overtredingen verwond. En hier staat, zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Hij profeteerde dat de komst van de Heer zeker is. En dat de Heer wordt begeleid als hij komt door zijn heiligen, die hij eerst tot zich genomen heeft. Dat het doel van zijn komst is oordeel. En dat het resultaat ook is, inderdaad, de veroordeling van de mens. Die murmureerders zijn, klagers over een staat, wandelen begeerlijkheden, waarin je ziet dat de zonde, de ongerechtigheid hun hoogtepunt bereikt hebben en de Heer er definitief een einde maakt. De geschiedenis van Noach herhaalt zich straks in de eindtijd. En dan definitief. Broeders en zusters. En dat alles zag Henoch. Een man met visie. Een man die ingewijd was. En die was niet ingewijd omdat hij Henoch heette. Hij was niet ingewijd door zijn ouders. Hij was ingewijd door God zelf. Hij geloofde God. Hij wandelde met God. Hij luisterde naar God, had zijn oor gelegd naar de mond van God. Hij was ingewijd in de gedachten Gods. En daarom profeteerde hij van dingen die niet gezien werden. En die door zijn tijdgenoten niet geloofd werden. Maar die wel gekomen zijn. En ook de boodschap dat Henoch de dood niet zien zou, heeft het geloofd. En na 300 jaar met God gewandeld hebben, nam God hem weg. Hij was niet meer. God nam hem weg. Dat is een prachtig beeld, hè? Veronderstel dat het van ons het geval zou zijn. Dat is een tijd van verzoening. Dat we met God verzoend zijn. O blijde dag. O zalige stond toen ik Jezus als mijn... Weet u die dag nog? Ik weet dat er sommigen zijn die het precies kunnen vertellen wat dit gebeurd is. Dat een totale verandering daar gekomen is. De aanleiding stond van een bepaalde gebeurtenis. Waardoor God tot hem sprak. Die anders is meer geleiden gekomen. Doet er niet toe. Maar er is een begin. Een duidelijk begin. Dat we ons knielden bij het kruis. Dat we de Heer Jezus aanvaard hebben. Als onze persoonlijke verlosser. Dat we als Abel gestaan hebben bij het lam. En door het geloof onze hand gelegd hebben op het offer waarin God zelf voorzien heeft. We hebben het gisteravond gezongen. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt ze aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. En Abel werd gerechtvaardigd. En hij kon er niet voor zich houden. Hij was gelukkig, hij was blij, hij was verzekerd. Hij moest erover spreken. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Zijn mond werd hem letterlijk dichtgeslagen. Hij werd gedood door zijn vrome broer Kain. En daarbij uitgeschakeld. Hij was boordevol. Hij kon niet zwijgen. Misschien had meteen gezegd, ja man, die had wat verstandig, wat tactvoller moeten spreken. Maar dat helpt dan toch niks. Want de haat die was er. De tegenstand was er. De vijandschap was er. En men kan het getuigenis van de geestelijke niet verdragen. Een godsdienstig mens. En daarom moest die mond gesnoerd worden. Wel, broeders en zussen, daar is mee begonnen in ons leven ook. We hebben gestaan aan de voet van het kruis. We hebben leren verstaan dat de Heer Jezus stierf voor onze zonde. En nu zien we voorwaarts. Wandelen met God. Wandelen met Hem in het licht, in de waarheid. Wandelen in gemeenschap met hem. Door hem geïnformeerd worden. Wandelen bij het woord. Wandelen bij het licht van Gods woord. Dat schijnt als een lamp voor onze voet. En leert ons verlicht te worden. En elke dag van je leven dieper ingeleid te worden in de heilsgeheimen van God zelf. In de kennis van God zelf. In de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want dat is het eeuwige leven. En dan dat machtige vooruitzicht. Broeders en zusters. Hoe dan ook. Straks voor eeuwig bij de Heer te zullen zijn. Henoch wandelde met God. Precies zoals de bekende dichter Isaac da Costa, een christenjood, die een gedicht schreef en daarin zei, ik zeg nu met eigen woorden, en ik kan die oud-Hollandse taal niet gebruiken, maar zei, Henoch wandelde met God en God sprak met hem en hij sprak met God. Ze waren zo in elkaar verdiept, met elkaar bezig, dat ze bijna niet zagen wat er omheen gebeurde. Ze gingen helemaal op in de goddelijke en onzienlijke dingen. En op een gegeven moment zei de Heere tegen Henoch, we zijn al zo ver van huis. Het is al zo laat geworden. Ik stel voor, ga maar met mij mee naar huis. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. God nam hem weg. Thuis. Niet meer naar dat huis dat hij verlaten had, bij wijze van spreken. Daar was hij aan het groeien. Hij ging in die plaats die de Heer hem bereid had. En broeders en zusters, ook zo mogen wij gaan. We zijn geen betere mensen. We zijn andere mensen. We zijn nieuwe mensen. We wandelen door geloof. We leven bij de dingen die we niet zien. Het beheerst ons. En het vervult ons leven zo. Steeds meer, steeds volkomener. Dat betekent wel dat wat de wereld betreft er steeds meer naast komen te staan. Dat doet niet eens pijn. Dat kan nog geen pijn meer doen, want mijn broeder en zuster, we zijn aan die wereld vreemd, aan die wereld gestorven. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En vol verwachting zien we naar uit. En we zijn geen fabel nagevolgd. Want geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. En een vaste grond der dingen die men hoopt. En we roepen elkaar toe. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alles smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in vaderland. Halleluja. Amen. Zullen we danken? Trouwe Heer, heb hartelijk dank voor uw woord. Dat ook vanmorgen weer mochten overdenken en bestuderen. Danken u voor de geweldige voorbeelden en portretten die gij ons geeft in de oud-testamentische heiligen. Danken u dat wat zij ervaren hebben ook in veel grotere zin nog onze ervaring is. Omdat gij ons in wezen veel meer geopenbaard hebt als u ooit aan hen geopenbaard hebt. Zij moesten met veel minder Bijbel doen dan wij. Heer, u hebt ons een volledig openbaring gegeven. En we danken u dat u ons die geweldige geheimenissen hebt laten zien. En dat we die door het geloof mogen aanschouwen. En dat we daar reeds in het geloof mogen wandelen. En dat het ons leven mag beheersen. En dat straks als een verlengstuk dat geloof overgaat. In aanschouwen. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Heren, wat een geweldige zaak. Wat een voorrecht, wat een genade. Dat het mogelijk is dat wij zondige mensen met u kunnen wandelen. Wandelen in het licht. Wandelen in de waarheid. Wandelen in de liefde. Wandelen waardig der roeping waarmee ge ons geroepen hebt. Heren, dank u wel. Het is alleen genade. Geen verdiensten van ons. Het is alleen door het geloof. En door dat geloof mogen we ook u behagen. Daardoor wordt u verheerlijkt. Zegen dit woord aan ons alle hart. Geef dat we in de ware zin van dit woord gelovigen mogen zijn. Dat betekent wel vaak heldendom. Dat betekent wel vaak in andere zin dat we alleen komen te staan. Maar Heer, we hebben het gezegd dat we aan u genoeg hebben. En buiten u is er niets. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Dank u wel voor deze morgen. En bovenal dank voor uzelf. Uit genade. Amen.